Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid de Jong.
Welkom bij een nieuw initiatief van Max op Radio 1. 4 vrijdagnachten lang krijgen iedere keer 5 gewone mensen de kans om een radiobiografie te maken. Dus om een uur lang te vertellen over het eigen leven. En dan blijkt dat eigenlijk gewone mensen helemaal niet bestaan. Het is 2 uur geweest. Sterker nog, het is inmiddels 2 minuten over 2. Laten we snel beginnen met de eerste gast.
Ben Korbeek wordt geboren op 17 december 1948 in Nijmegen. Begin jaren 80 besluit hij met zijn vrouw en babydochter naar Mozambique te gaan om de arme bevolking te helpen. Een paar jaar zijn ze er heel gelukkig, maar op een bepaald moment is de energie op. Ze keren weer terug naar Nederland, dat in een paar jaar enorm is veranderd. Wat zijn de belangrijkste lessen die Ben heeft geleerd op zijn reis? Wat heeft hij met radio? En welke invloed heeft het overlijden van zijn vader op zijn leven? Astrid de Jong praat het komende uur met Ben Korbeek.
Het lijkt me heel raar, Ben, om zo eventjes je leven samengevat in 3 punten te horen. Ja, of niet? Dat... Ja. En dan ben je een radioliefhebber. Dus hoe is het om de onvolprezen Hans Hoogendoorn te horen?
Ja, eventjes, het is even heel grappig om hier rond te lopen tussen al die beeldschermen, microfoons, studiootjes. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn vanavond en vannacht eigenlijk, moet ik zeggen.
Ja.
En jou ook in persoon te ontmoeten, want ik heb je natuurlijk vaak als nachtzuster gehoord.
Oh ja, op de donderdagnacht.
Ja. Dus dat was ook de reden dat ik hoorde je dit programma aankondigen. En toen dacht ik, nou, 's ochtends vroeg gelijk, huppakee, in de computer geklommen. En me aangemeld en ik werd gebeld en nu zit ik hier dus.
Ja, inderdaad. Ja, want mij is verteld dat echt een heleboel mensen heel graag een biografie zouden willen schrijven. Dus zeg van, nou, mijn leven is echt interessant genoeg voor een boek. En dat inspireerde mij om met die gewone mensen dan eens te praten. Maar ook jij bent niet gewoon, want eventjes naar Mozambique geweest.
Ja, dat zijn dingen die... Ik ben al van jongs af aan heel erg ingesteld op avontuur, op reizen. Ik las boeken van Amundsen. Dus ik was als jongetje al een beetje met verre landen bezig en verre oorden. En op een gegeven moment kom je natuurlijk tijdens je studietijd een beetje in een politieke sfeer terecht. En denk je van, goh, ik kan misschien ook nog wat doen. En die combinatie van avontuur... iets ontdekken en misschien ook nog iets goeds kunnen doen. Nou ja, dat kwam samen in die uitzending naar Mozambique.
Ja, ja. Maar waarom Mozambique?
Daar hadden we wat contacten mee. In 1975 is Mozambique onafhankelijk geworden. En heel
nee, maar
veel...
je zegt, daar hadden we wat contacten
ja,
mee.
Ja, door de... door onze politieke betrokkenheid bij die Portugese kolonie.
Ja.
Waar ook een bevrijdingsstrijd aan de gang was. Was het na de onafhankelijkheid zat Mozambique enorm in de problemen. Want heel veel Portugezen die vertrokken. En ze zaten dus met een enorme gebrek aan kader. Artsen, leraren, noem ze maar op. Ze hebben dus aan de Nederlandse organisatie... de Eduardo Montlane Stichting gevraagd... van kunnen jullie bemiddelen om betrouwbare mensen te sturen... die in ieder geval binnen onze politieke lijn... mee willen helpen om dit land weer uit het slop te krijgen.
Ja. Ja. Maar waar zat jij op dat moment in je leven?
Ik studeerde psychologie in Utrecht.
Ja.
En ik was politiek nogal actief.
Mm-hmm.
Misschien zegt het je niks, maar ik was betrokken bij Nieuw-Dennendal. De gezondheidszorg, de psychiatrie, antipsychiatriebeweging. Dus,
je was geen ongeïnteresseerde eeuwige student. Jij zat daar met een missie. Ja,
ik was duidelijk politiek betrokken. En toen kwam ik daar mijn huidige vrouw tegen. En toen op een gegeven moment hebben we samen het besluit genomen om... richting Mozambique.
Nee, dat is te makkelijk. Op een gegeven moment hebben we het besluit genomen. Nee, want je studeerde... Ja. Hoe oud was je?
Ik was, denk ik... hoe oud zou ik geweest zijn?
Begin 20?
Begin 20, ja.
Dus, maar dan moet toch ergens al die politieke betrokkenheid vandaan zijn gekomen? Is dat van huis uit? Heb je dat meegekregen?
Misschien een beetje. Niet echt. Ik denk dat het. Ik zat natuurlijk. Ik was aan het studeren in die roerige tijd van de 60e jaren. En politiek was natuurlijk een heel. Je werd er als het ware mee doordezemd op de universiteit. Dus. Ja.
Nu zijn we druk met Twitter en grapjes, precies, maar toen was je echt bezig met de maatschappij. Ja.
Nou, nu doen sommige mensen het anders.
Via Twitter, ja. Ja.
Maar toen deden we het zo. En ik was zelf ook wel een beetje op zoek naar avontuur. Want ik ben onder andere in Hilversum naar de Gooise Radioschool gegaan. Tijdens mijn studie.
Ja.
Want ik dacht, nou, als ik nou radiotelegrafist word, dan kan ik straks gaan varen en dan kan ik op die manier mijn reislust.
Ja, dan moet op een of andere manier er een avontuur komen. Ja. En toen kwam eerst die vrouw. Waar kwam die vandaan?
Ik zat al in de werkgroep Gezondheidszorg Utrecht, een soort politieke actiegroep.
Ja.
In de Raadskelder in Utrecht. En daar heeft ze zich op een gegeven moment ook aangemeld. En zo zijn we elkaar letterlijk tegen het lijf gelopen.
Hoe heet je vrouw?
Hanna.
En hoe ging dat eerste moment van tegen het lijf lopen?
Nou ja, ik zei van, ik heb net mijn radiotelegrafie-examen gedaan en ik ga varen.
En zij dacht, heel leuke vent. Ja.
Uiteindelijk heeft de verliefdheid het gewonnen van de reislust op dat moment. En zijn we getrouwd. En toen ons eerste kind, Marije, geboren is, toen begonnen al die eerste contacten te groeien van. Willen jullie naar Mozambique? Nou, meld je maar aan. En op een gegeven moment werden onze gegevens naar Mozambique gestuurd. En dat heeft uiteindelijk heel lang geduurd. En op een gegeven moment kwam het ja-woord. We kunnen gaan. Nou,
ja.
En toen zijn we dus met onze dochter, die toen anderhalf was.
Och.
En zijn we naar Mozambique vertrokken.
Ja. Ja. Zijn er momenten geweest dat jij en Hanna zeiden van, oh, waar beginnen we aan? Mozambique. Met zo'n kleintje.
Dat is later gekomen, denk ik.
Toen je na ging denken.
Ja, precies.
Of toen je daar zat.
Toen bleek het toch wel soms wel heel ingewikkeld te zijn. Met het voedsel, met hygiëne, met ziektes en dat soort dingen. Maar we hebben er ook, en ja, dat heb ik ook al eerder gezegd, we hebben daar een hele. Ik heb daar zelf een. Dat is een hele belangrijke periode in mijn leven geworden. Als ik nadenk over hoe dingen gegaan zijn, dan is die periode in Mozambique voor mij heel belangrijk geweest.
Ja, en waarom dan? Wat was het belangrijke?
Omdat het je eigenlijk heel erg op het eventjes los trilt van je eigen wortels en van je eigen normen en waarden. En het relativeert heel erg. En dat relativerende vermogen, dat heb ik heel erg door Mozambique ontwikkeld.
Ja, ja.
We maken ons nu druk over van alles en nog wat in Nederland.
Mm-hmm.
Maar we zijn natuurlijk een verschrikkelijk rijk land. Ja. Ook al praten we iedere dag over crisis en eurocrisis en noem maar op. Maar vergeleken met Mozambique zijn wij verschrikkelijk rijk.
Maar hoe lang is dat geleden dat jij terugkwam uit Mozambique?
1984.
Ja. Dat blijft dus heel lang nawerken. Op een gegeven moment wen je er weer aan dat hier.
Maar dat gevoel van dat je heel erg bevoorrecht bent om in Nederland geboren te zijn. En met alle heel veel voordelen die dat heeft. Te mogen studeren, de studiebeurs, de goede infrastructuur. Alles en nog wat.
Frustreert het ook wel eens?
Dat
je denkt, het klinkt misschien een beetje stom, maar mensen die niet naar boven Mozambique zijn geweest of iets dergelijks hebben gedaan, dat die een beetje verwenderen in het leven staan.
Ja, dat speelt zeker een rol. Ik denk dat het voor heel veel mensen nu ook heel goed zou zijn om een tijdje naar het buitenland te gaan.
Iedereen naar Mozambique.
Iedereen naar Mozambique, maar wel naar het buitenland. Dat je in ieder geval in een andere cultuur met andere situaties te maken krijgt. Om een voorbeeld te noemen. Wij kwamen in Mozambique en iedereen is daar zwart. Althans, dat denken wij.
Ja.
Maar dan, naarmate je er langer bent, ga je steeds meer zwart tinten zien.
Oh, echt?
En, ja. Net zo goed als een Chinees, als ze naar West-Europeanen kijken, lijken wij allemaal op elkaar. Ja. Zien ze geen verschillen, maar er zijn natuurlijk gigantische verschillen. En als je langer in zo'n land bent, dan zie je ook op een gegeven moment dat een donker iemand gewoon bloost. Net als wij.
En hoe zie je dat? Ja, dat is misschien een stomme vraag, maar hoe zie je dat?
Ja, je wordt gevoeliger voor dat soort kleine
verschilletjes.
Ja. En dat er natuurlijk mensen zijn die heel donker zijn, en mensen die wat lichter zijn, en mensen die nog lichter zijn. Dus je gaat je realiseren wat jouw eigen normen en waarden zijn, en dat dat ook maar iets is wat je door opvoeding en door cultuur meegekregen hebt. En dat dat niet een vaststaand gegeven is.
Gebeurt het je nu wel eens dat je die geschiedenis opeens opduikt? Dus dat je in een gesprek met iemand opeens een heel andere zienswijze hebt? Of dat je denkt, oh, wacht even, dat komt natuurlijk uit die periode.
Ik weet niet zo goed wat je bedoelt.
Precies. Nou ja, misschien, kijk, als jij... Ja. Ik heb wel eens meegemaakt, en niet vergelijkbaar, maar dat ik door het Oostblok reisde met de trein.
Ja, ja.
En ik zakte daar letterlijk door een trein heen, terwijl die reed.
Oh.
En het was daar ook, weet je, dan ging je zitten op het station, en dan ging je gewoon maar wachten of er die dag misschien een trein kwam.
Ja, ja.
En als je dan kom je in Nederland en heb je gewoon een gesprek met iemand, en die zegt dan van, ja, die treinen hebben altijd maar vertragingen in Nederland. Dan denk je, vertraging?
Daar heb je het over.
Ja, precies, ja, ja. We zijn misschien 10 minuten later. Ja, 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 ja. Dat is dan...
Een voorbeeld is natuurlijk iets heel belangrijks, water.
Ja.
Ik woonde dan in de grote stad Maputo. Op een flatje. En we hadden bovenop de flat, daar stonden aan de beide kanten van de flat, stonden grote waterbakken. Ieder huis had zijn eigen waterbak. Maar er was eigenlijk nooit druk genoeg om die bakken te vullen. Dus op een gegeven moment had ik een pomp uit Nederland meegenomen. En als er dan 's ochtends even een beetje water was, er was meestal wel een paar uur net voldoende water. En dan pompte ik mijn bak vol. Maar op een gegeven moment dacht ik van, goh, we hebben nog steeds geen water. Maar dan bleek de buurman dus met een slang zijn water over te hevelen naar zijn bak.
Mm-hmm, yeah.
Nou ja, toen ging ik dus met de buurman praten en zei van, weet je wat, als jij nou vroeg opstaat, want je moest er echt heel vroeg voor op, 5 uur of 6 uur moest je dus op. Als jij de pomp aanzet en je vult even alle bakken, dan zijn we allemaal tevreden.
Hè? Ja, ja.
En hebben we allemaal water.
Was dat dan een soort westers inzicht? Of is dat dan een Ben-inzicht wat je even had? Dat je daar alweer liep te regelen?
Ja, ik ben wel een regelaar die het ook wel probeert om op een goede manier op te lossen. Dus niet het conflict aan te gaan, maar meer op in een soort overlegsituatie.
Ja.
Waarmee Nederlanders volgens mij ook wel goed in zijn.
Is dat nog steeds zo?
Maar ik ben wel minder... Ik ben wat... Misschien wat minder makkelijk in... Ik ben wat af en toe wat bozer geworden.
Wanneer ben je voor het laatst heel boos geworden, Ben?
Tja.
Je kunt je vast... Als je niet in je natuur ligt om heel boos te worden, dan weet je het nog wanneer je boos geworden bent.
Ja. Nee, ik zou zo... Dat is al dan wel alweer een hele lange tijd geleden.
Ja?
Ja, ja, ja. Ja.
Hé, wat heerlijk.
Ja.
Als je zo lang
ik ben eigenlijk wel een vrij optimistisch en...
Een vrolijk ingesteld persoon,
ja.
Op het moment dat je daar zat, hè, met die bakken waar het water dan in moest komen, had je toen een terugvalbasis? Was er voor jou en Hanna en Marije de mogelijkheid van, nou weet je, het gaat niet, we gaan terug naar huis? Was er dan opvang of geld of huis? Kon je naar je ouders? Of
Toen we terugkwamen, toen zijn we... We hadden al een huisje in Deventer.
Ja.
En we konden op een gegeven moment gewoon in ons eigen huisje terug.
Oh, dus, netjes geregeld op die leeftijd ook.
Ja, in die tijd. Dat is ook wel grappig. Als je dus terugkijkt. Dat was een huisje van 33.000 gulden.
Ja.
Kom daar nu eens om. Ja. Maar de rente op de hypotheek was 9%.
Ja. Ja.
Dus nu piept men al over rente van...
Ja, dat is weer zo'n relativering van Ben. Ja,
ja, ja, ja, ja.
Ja.
Nu piept men over rente van 4%, 6%. En toen was het 9%. En dat was eigenlijk vrij normaal.
Ja. Ja. Maar hoe kon je dat toen doen? Want dat klinkt nu echt als een heel klein bedragje. Maar
ja, dat hebben we echt ook bij elkaar geschraapt. Van familieleden van 1.000 gulden van die en 1.000 gulden van die. En dat bij elkaar geschraapt. En we hadden zelf wat spaargeld. En dat allemaal in dat huisje gestopt.
Ja.
Ja. En ja, daar kun je nu bij wijze van spreken nog niet eens een garage voor kopen.
Maar toen hebben jullie toen dat huisje in Deventer gewoon laten staan?
Verhuurd. aan iemand, aan een student.
Ja. En zo'n politiek betrokken student weer.
Ja.
Weer via, via.
Via.
En als het daar nou mis was gegaan in Mozambique, want dan stel dat je opeens heel veel geld, of heel veel geld nodig had gehad, waren er dan mensen die je kon bellen?
Nou, dat is ook weer zo'n merkwaardig iets. In Mozambique was er onder de mensen die daar werkten, dat noemden ze dan coöperanten.
Mm-hmm.
Was een enorme solidariteit. Omdat je eigenlijk allemaal het gevoel had van we staan voor dezelfde klus.
Ja.
Of het nou Cubanen of Belgen of Chilenen. Want er zaten ook veel Chileense vluchtelingen in Mozambique. En je kon eigenlijk makkelijk allerlei dingen van elkaar lenen. Bij wijze van spreken ook geld. Want het bankwezen functioneerde niet zo goed. Dus heel veel mensen hadden gewoon zeg maar in de kast wat geld liggen.
Ja.
En als je heel erg omhoog zat en je had bij wijze van spreken 500 gulden nodig, dan ging je naar de buurman. En dan zei je, kan ik even wat geld lenen? En dat was oké.
Okay.
Ja, dus er was een enorm gevoel van saamhorigheid.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja, dat is heel bijzonder. En dat onthoud je ook.
Vriendschappen voor het leven gesloten ook daar?
Ja.
Met wie?
Wie
zie je nu nog van die tijd?
Frits en Hanneke. Ja, dat zijn dus echt hele goede vrienden. En die zijn op een gegeven moment ietsje later dan wij ook naar Mozambique gekomen, Nederlanders. En ja, daar zijn we eigenlijk vanaf die tijd altijd mee opgetrokken en blijven optrekken. Ze hebben nog veel langer in Afrika gewerkt dan wij. Zijn ook naar andere landen gegaan. Onder andere Burkina Faso.
Mm-hmm.
En daar komen we misschien straks nog op in verband met een mooie plaatsnaam. Ouagadougou.
Ouagadougou is inderdaad een mooie plaatsnaam, ja.
En maar dat contact is altijd gebleven. En ze wonen nu in Nederland en we hebben gewoon heel veel contact met elkaar. En dat voelt nog steeds heel goed.
Ja. Ja. En als je dan bij elkaar bent, gaat het dan altijd nog weer even over Mozambique?
Nee, niet soms. Heel soms. Ja. En, maar over allerlei andere dingen. Ja.
Ja. Wat je zei van die plaatsnaam. Laten we dat maar meteen doen.
Ja.
Anders dan ligt het daar maar in de hoek te wachten tot het aan bod komt. Ja, want jij refereert, denk ik, aan... je hebt een aantal liedjes doorgegeven die je zelf graag zou willen horen. En een daarvan was van Glen Campbell.
Ja.
Daar refereer je aan, of niet?
Ja, daar heeft hij het op een gegeven moment over Phoenix en Albuquerque.
Ja.
Albuquerque.
Ja.
Nou, dat zijn... Ja, ik heb iets met mooie namen, dus... We zijn toen die vrienden in Burkina Faso werkten, zijn we ook met onze twee kinderen intussen naar Burkina op bezoek geweest.
Want in Mozambique kreeg Marije nog een broertje of zusje?
Ja.
Een
broertje.
Een broertje. En die
Joris,
heet Joris.
Joris, ja.
Dan zit je in Mozambique, noem je je kind Joris.
Ja.
Is die vernoemd?
Ja.
Van waar Joris?
Ja, mijn directeur heette Jonas. Maar ik had zoiets van, ja, dat moeten we maar niet doen.
Nee,
dan had ik de verkeerde associaties nemen.
Ja, maar Joris.
Dus toen is het Joris geworden, ja.
Goed, sorry, je ging over de plaatsnamen, de namen.
Ja. Nou, dus toen zijn we bij vrienden in Burkina op bezoek geweest. En die woonden in Ouagadougou.
Prachtig.
Ja, dat soort dingen, dat vind ik prachtig. Dus vandaar het liedje van Glen Campbell met... Albuquerque en zo. En ik ben zelf in Noord-Zweden geweest. Daar heb je een plaats, Parkalompolo.
Je onthoudt het ook allemaal.
Ja, ik onthoud het allemaal.
Parkalompolo. Dus
ja. En zo zijn er. Ik bedoel, je hebt in Amerika heb je ook een plaats als Corpus Christi.
Ja.
En daar ben ik dan nooit geweest in Amerika, hoor. Maar dus er zijn heel veel van dat soort plaatsen. En op de een of andere manier doet dat iets met mij. Dus, ja.
Nou, dan is dit liedje heel toepasselijk.
By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go.
Ja, dat was hem, hè, die plaat. By the time I get to Phoenix. Ja. Dat is gewoon een tik dat je plaatsnamen in de gaten houdt? Of komt dat ook nog weer ergens vandaan?
Nou, dat vind ik gewoon leuk. Ja,
dan kun je van die kleine dingen...
Een beetje wegdromen. En ik vind deze plaat, die straalt ook iets uit van die... een beetje dat heimweegevoel wat je ook hebt als je op reis bent.
Ja.
Dat verlangen naar huis, hè?
Ja.
Dat is er ook altijd natuurlijk.
Dat zeg je. Het is er ook altijd, maar dat was er wel. Het verlangen naar huis.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En was het dan het verlangen naar Deventer? Of was het verlangen naar een andere cultuur?
Het verlangen naar Nederland, waar je familie woont. Waar je vrienden wonen. Dus ja, je bent en je blijft Nederlander. Dat raak je nooit kwijt. Ja.
Hoe was het voor jouw kinderen? Want hoe oud waren die toen je terugkwam?
Mijn dochter was 5 en die sprak echt prachtig Portugees. Helaas, dat verleer je dus als je klein kind bent.
Echt waar?
Ja. Dat geheugen, dat houdt het niet vast.
Oh, ja. Dat vind ik. Ik dacht altijd dat als je dat als klein kind leert, dat je dus altijd vloeiend die taal kunt.
Nee, ze heeft wel een heel goed gevoel voor Spaans. Dus er is waarschijnlijk wel iets blijven hangen in die hersenen. Maar ze sprak echt heel mooi Portugees, veel mooier dan wij.
Ja.
Dus mijn zoon die was 1,5.
Was nog klein.
Ja, hij was nog klein.
Die liep net.
Die liep net. En die is nu net vader geworden. Dus zo hard kan het gaan. Ja.
Een jongetje of een meisje?
Een jongetje, ja.
En hoe heet het zoontje van Joris?
Mika.
Mika? Ja. Ach, die stond ook op mijn lijstje toen ik zwanger was. Maar het gaat over jou, sorry.
Ja. Want je hebt toch 3 dochters, dacht ik?
Nee, ik heb 2 meiden en een jongetje. Oh, okay, maar toch, Mika was inderdaad, vond ik een prachtige naam. Dus nog steeds.
Okay,
dus. En hoe oud is Mika nu?
Mika is nu volgens mij 10 dagen, vorige week.
Oh, zo klein nog.
Ja. Ik ben er gisteren geweest en ik heb hem gisteren voor het eerst op schoot gehad. Ja.
Oh.
Ja. Dat is een hele ervaring, hoor. Dat is echt heel, heel bijzonder. Ja.
Want het is je eerste kleinkind.
Mijn derde kleinkind.
Je klein dan?
Ja, ik heb 2 kleindochters.
Ja.
Van mijn dochter 2 dochters.
Okay,
En van mijn zoon dus nu een kleinzoon.
Ja. En waar woont Joris?
Joris woont in Eindhoven, ja.
En jij in?
In Dalfsen.
Ja, dat is nog wel even een pittig eind.
Ja, dat is wel een knap eindweg. Ja. Het is 180 kilometer.
Oh, en Marije?
En Marije woont in Houten bij Utrecht.
Ach.
Ja, dat is ook niet naast de deur. Nee. Maar dat is, het is niet zo dat je zeg maar even op de koffie kunt, hè?
Nee. Maar je bent gelukkig wel op jouw leeftijd. Want je bent nog hartstikke jong met 63 jaar.
Ja.
Je bent nog wel heel mobiel. En,
zeker.
Dus dat scheelt. Je bent wel een jonge opa.
Onze kleindochter die komt zondag logeren. Een paar dagjes aan. En die vindt het altijd fantastisch. Want wij wonen buiten.
Ja.
Groot bos achter het huis. Dus dan gaan we s'avonds, als we gegeten hebben, gaan we het bos in. En dan gaan we reën spotten.
Ja,
dat is fantastisch.
En hoe oud is die kleindochter nu?
5. Ja.
Die heeft bijna nu 6. Dus de leeftijd dat jij met Marije vanuit Mozambique weer naar Nederland kwam.
Ja.
En als je nu naar je kleindochter kijkt, zie je dan ook nog dat kleine meisje van toen? Of is dat inmiddels zo?
Ja, er zijn heel veel parallellen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Hoe was het voor haar om in Nederland weer naar school te gaan? In de kou, in de regen?
Toch volgens mij wel even een overgangsperiode nodig gehad, hoor. Om weer te wennen in Nederland. Ja.
Ja. Ja. En voor jullie?
En voor ons ook, ja. Het verandert heel snel. Een land verandert heel snel. We waren 2 jaar in Mozambique en toen gingen we met verlof.
Ja.
En toen kwamen we in Nederland aan en toen stonden we bij de bushalte te wachten. Stapten we in de bus en de chauffeur zei: heb je geen strippenkaart? Strippenkaart? Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Dat was intussen al ingevoerd.
Ja.
En iedereen liep met strippenkaarten, maar dat hadden wij dus niet.
Nee, daar sta je dan inderdaad.
Daar sta je dan, weet je. Ja. Nou ja, goed, het is wel opgelost.
Ja.
Maar,
dat zijn dan van die kleine dingen waar je niet over nadenkt. Ja. Dus ja, als je weer terugkomt. Ja. En wat ben je toen gaan doen?
We zaten in het vliegtuig en ik deed de Volkskrant open. En toen zag ik daar een baan staan als adjunctsecretaris bij een overlegclub op het gebied van een verstandelijk gehandicaptenzorg.
Natuurlijk. Ja.
Mensen met een verstandelijk handicap. Ja, daar heb ik uiteindelijk ook mijn afstudeerscriptie over gedaan. Dus. En daar heb ik toen een jaar of 6 gewerkt. Ja. Dus ik had eigenlijk al vrij snel weer, gelukkig, werk.
Maar
ja.
Serieus, in het vliegtuig zag je die vacature in een landelijk dagblad staan.
Ja, ja, het was de KLM, dus.
Ja, dan krijg je inderdaad even een dagblad. Ja. Maar, dus, vertel me eens hoe dat ging. Want jij zit in het vliegtuig, je onderweg terug, met 2 kleine
op mijn
kinderen.
Notabene.
Ook nog eens een keer. Welke verjaardag?
17 december.
En van de 25, 26, 27, zoiets? Dat weet je even niet zo uit je hoofd natuurlijk, hoe oud je werd op die dag.
Ik werd toen 1984.
Dus. Oh ja, dan kunnen we natuurlijk uitrekenen. Hè?
Ja, 36.
Ja, inderdaad. Ja, ik zit er weer te jong te rekenen.
Ja.
En dan zit je zo samen in het vliegtuig. En was er ook een moment, ik weet niet of je het nog weet, maar een moment dat je zei van, oh, misschien is dit wel iets. Want je moet toch, je gaat toch naar Nederland? Je moet toch denken, oh, hoe moet het volgende week? Hoe moet het over een maand? Hoe moet het over?
Ja. Nou ja, goed. Dus.
Het ging vanzelf.
Ja. Toen was het ook nog heel goed geregeld. Want als je dus werkloos was, dan kreeg je gewoon een uitkering. En die uitkering bleek uiteindelijk hoger te zijn dan mijn salaris wat ik toen ging verdienen.
Oké, okay, dus zorgen had je nog niet.
Nee, geldzorgen hadden we niet. Ja. Nee, echt niet. Ja.
En toen ging je aan het werk.
Ja. Ja.
En hoe was dat?
Dat was natuurlijk. Het was best een fijne baan waar ik heel veel ruimte heb gehad om mijn eigen dingen te doen.
Ja.
Het was een overlegorgaan tussen allerlei organisaties. Dus ja, daar kon ik dan wel ook wel weer mijn kwaliteiten van het verbinding zoeken. Goed uitbouwen. En ik heb allerlei initiatieven kunnen ontplooien. Dus een boekje maken voor Turkse en Marokkaanse ouders van een verstandelijk gehandicapte persoon. Kind. Dus dat soort dingen heb ik gedaan. En daar was ruimte voor. En ja, dus ik kon wel weer lekkere initiatieven ontplooien.
Maar na 6 jaar?
Ja, ik was natuurlijk opgeleid als psycholoog. En ik wilde eigenlijk vooral een beetje in de klinische sfeer. Dus niet alleen op een bureau of kantoor of in een overlegorgaan werken. Maar ik wilde echt als uitvoerend psycholoog aan de slag.
Ja.
En dat is op een gegeven moment gelukt in het epilepsiecentrum in de Krukjeshoeve.
Ja.
In Heemstede. En daar ook weliswaar weer met mensen met een verstandelijke handicap of mensen met autisme, maar allemaal ook mensen die ook epilepsie hadden naast hun andere handicaps. En daar heb ik een hele lange periode gewerkt. Ja.
En dan ging je van Deventer naar Heemstede?
Nee, want we zijn op een gegeven moment verhuisd naar Utrecht.
Oh ja.
Heel lang in Utrecht gewoond. En toen reed ik wel op en neer naar Heemstede.
Ja.
In het begin ging dat nog heel flitsend.
En na een tijdje
drie kwartier.
Nu weet ik het wel.
En
ja.
Nu is het, nu is het anderhalf uur.
Ja, ja.
Ja, ik heb daar, even kijken, van 1990 tot 2000. En toen ik begon, toen reed ik in 3 kwartier naar mijn werk, van deur tot deur. En toen ik in 2000 naar Zwolle ging verkassen, toen deed ik er 1,5 uur over. Heen en 1,5 uur terug.
Ja. Dat is dus wel een verandering die we hebben doorgemaakt.
Ja.
En waarom ging je naar Zwolle?
Er kwam een kleine epilepsiekliniek in Zwolle.
Het is grappig, want je kwam eigenlijk per ongeluk op het gebied van epilepsie terecht, of niet? Of lag je interesse daar
al? De Krukkenshoeve was eigenlijk een soort woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap of mensen met psychiatrische problematiek en epilepsie.
Ja.
En ze hebben mij, ja. Dus ik had het eigenlijk wel weer steeds met dezelfde doelgroep te maken. Alleen ik ben natuurlijk, ja, doordat ik daar werkte, ook wel wat knapper geworden op het gebied van de epilepsie.
Ja, raakte je daarin geïnteresseerd?
Jazeker, ja, ja. Want dat is in ieder geval voor mij ook de aanleiding geweest om me verder te specialiseren en neuropsychologie te gaan studeren.
Ja. Ja. En daar, ik ben niet zo thuis in alle takken van psychologie, ja, ja. Maar neuro, dat is hersenen. Dus
ja,
dan is
hoe de hersenen functioneren, hoe je geheugen functioneert, hoe je waarneming is, hoe je denken verloopt,
ja.
Je handelen, je handelingsvaardigheden, problemen oplossen, hoe doe je dat? Dus dat, daar houdt de neuropsychologie zich mee bezig. Die probeert dat te meten. Ja.
En wat weten mensen niet over epilepsie, wat ze eigenlijk wel zouden moeten weten? Wat handig zou zijn, als ze het wisten.
Heel veel mensen schrikken er ontzettend van.
Ja.
En daarom is het ook wel goed om te weten, als iemand het heeft, dat de omstanders of de omgeving het weet. En ook wat ze moeten doen. Dat iemand in een stabiele zijligging moet liggen en dat je eigenlijk niet te veel met zo iemand moet doen. Ja, juist helemaal niets. En zeker geen 112 bellen, wat natuurlijk.
Ja,
heel
dat doe je
gebeurt.
Wel. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand zo'n aanval had. Maar dan, je denkt, waarschijnlijk is er niemand, misschien behalve jij, die denkt, ach, weet je, gaat wel weer over. Je gaat
precies.
Toch even bellen. Ja.
Ja, ja.
Ja, maar dat hoeft dus helemaal niet.
Nee. Het beste is, natuurlijk als het te lang duurt, dan moet er wel wat gebeuren.
Ja.
En daarom hebben mensen ook vaak zo'n bandje om met een waarschuwing erin van wat er moet gebeuren of wie gewaarschuwd moet worden of welke medicijnen ze gebruiken. Want er zijn wel medicijnen voor om zo'n aanval te doorbreken.
Ja, er staat mij ook iets van bij de tong. Oppassen mijn danspartner had epilepsie. Dat is echt dus heel. Ik vond het echt griezelig.
Ja, ik kan me voorstellen.
Je denkt toch, je bent bezig met links, rechts, 1, 2, 3. En je denkt, als die nou maar niet. Maar, maar je moet het, dat hij niet op zijn tong beet, kan ik me vragen. Het is echt lang geleden hoor.
Maar je moet ook geen harde dingen tussen de tanden gaan doen, want dan beschadigt dat weer.
Oh
dus,
ja,
dus dat.
Maar jij staat er niet meer van te kijken als je iemand ziet met een aanval, denk je?
Nou, het gekke was, ik werkte op de Krukkenshoeve waar mensen over het algemeen vaak aanvallen hadden.
Mm-hmm.
Maar om zo'n aanval echt op dat moment mee te maken, dat gebeurde niet zo vaak.
Oké.
Dus zelfs, terwijl als ik het dan op een afdeling was, ja, de kans dat het dan op dat moment gebeurt is toch vrij klein. Ook al hadden die mensen soms wel wekelijks een aanval. Maar ja, dat ik heb het wel een paar keer gezien hoor. Maar niet zo dat ik dagelijks meemaakte.
Nee.
Ja.
Komen de dingen jou aanwaaien? Je klinkt een beetje alsof je geen bewuste keuzes hoeft te maken. Maar je kwam toen Mozambique kwam op je pad.
Ja.
De epilepsie, het kwam op je pad. Die nieuwe baan kwam op je pad.
Ja, ik voel me soms wel eens een zondagskind, al ben ik op vrijdag geboren.
Ja.
Maar ik kies wel heel duidelijk voor bepaalde dingen. Ja. Dus.
Je hoeft natuurlijk niet aan te pakken wat voorbij komt in je leven, maar.
Als ik iets leuk vind, zoals bijvoorbeeld dit programma kwam voorbij.
Ja, ja.
En dan ben ik wel iemand die. Ik ben ook 's ochtends meteen achter de computer gekropen.
Ja.
En misschien iets te impulsief. Maar.
Nou ja, denk je dat nu? We zijn nu 35 minuten bezig. Je denkt, misschien had ik het niet moeten doen.
Ja.
Er moeten nog 19 mensen na jou hebben.
Nee, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus.
Maar wat was het? Wat was het dat je dacht je van, nou, dan kan ik in de studio kijken? Of dan kan ik een keer.
Nou, ik vind het ook leuk om gewoon. Ik heb het idee, ik heb wel een verhaal te vertellen.
Ja.
Is het niet
zeker.
Over radio, dan is het over Mozambique of over autisme of over mijn vele reisjes die ik gemaakt heb.
Ja.
Om verre radiozenders te horen. Dus wat dat betreft, ik had zoiets van, ik wil dit wel doen. En ja.
Ja, en dus, daar zit je dan.
Ja.
Een reizen die je gemaakt hebt om verre radiozenders te horen. Dat zou mij heel erg moeten interesseren.
Ja.
Maar ik denk, waarom gaat iemand reizen maken om verre radiozenders te maken? Vertel eens.
Het is eigenlijk een beetje begonnen. Ja, het begon eigenlijk al op mijn 11e. De liefde voor de radio is eigenlijk begonnen toen ik 11 jaar was. En wij hadden draadomroep. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar heel vroeger hadden mensen kastjes aan de muur. En dan kon je dan 4 stations mee ontvangen. 4 zenders afstellen. Dat ging dan via een draad. Wij hadden geen radio, dus thuis. En ik ben de jongste in het gezin, dus mijn oudste zus had een vriend en die moest zijn diensttijd vervullen en die zat bij de verbindingsdienst en die kwam met een kristalontvanger aanzetten. En 's avonds luisterde ik dus met een oortelefoontje in mijn oor. Dat doe ik nu nog 's nachts, dan luister ik naar Nachtzuster.
Ja. Ja.
En toen hoorde ik Radio Luxemburg, 208. Nou, en met prachtige popmuziek. Toen was ik verkocht voor de radio. Ja, vanaf dat moment is eigenlijk de liefde voor de radio is altijd gebleven.
Wat grappig, want je zegt, ik hoorde toen die prachtige popmuziek. Bij heel veel mensen is dat het begin van de liefde voor muziek. Dus 11 wel wat jong. Maar bij jou was het de manier waarop de muziek naar jou toegebracht werd die je fascineerde.
Maar je had op de gewone radio, op de Hilversum 1 en 2 heette het toen nog, had je nauwelijks popmuziek. Ja, mijn vriend, een hele goede vriend van de middelbare school, die hadden dan voor het eerst zo'n transistorradio gekocht. Ja. En dan kon je op de lange golf op de BBC de top 40 horen.
Ja.
Alleen op zondagmiddag, geloof ik, een uurtje of zo.
Ja.
En verder was er geen popmuziek te beluisteren.
En wat hoorde je toen?
Ja, je hoorde allemaal ernstige gesprekken, of de dominee, of de pastoor.
Ja.
Of er werd ook met een soort plechtstatigheid werd er gepraat, hè? Of voor de radio.
Ja. Ja, en het klonk ook allemaal een beetje zo.
Ja, ja, ja.
Dus laat het allemaal goed
echt gekomen. Lekkere, vlotte muziek, die had je amper. Ja.
Ja.
Dus, en de Radio Luxemburg, die doorbrak dat gevoel. En dat bleek dus meer te zijn in de ether dan dat saaie gedoetje van Hilversum. Hè?
Ja. Oh, wat erg. Hè? En wat hoorde je toen voor muziek?
Ja, van alles. Jimi Hendrix. De Beatles later natuurlijk. En Pat Boone. En noem ze maar op. Hè? Ja.
Wat vonden je ouders daarvan?
Die vonden het goed. Ja.
Oh, echt waar?
Ja, ja. Althans, mijn vader was toen al overleden. Dus wat dat betreft, toen ik 11 was, stierf mijn vader. Dus dat is ook wel een soort
breekpunt omslagpunt
in mijn leven. Ja, ja. Dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Want ja, als je 11 jaar bent, dan hoor je je vader niet te verliezen. Maar ja, goed, hij was ziek en hij is aan kanker overleden. Dus ik was toen met 3 zussen en mijn moeder bleven we achter.
Ja, ja. Allemaal vrouwen. En jij vrouwen, als jongste.
Ja, ja.
Als,
Hoe
was dat in die tijd, kanker?
Daar konden ze nog niet zoveel aan doen. Nu ook nog niet, maar nu is het ietsje.
Nou, ja, dus er wordt in ieder geval heel veel geprobeerd.
De soort kanker die mijn vader had, daar kunnen ze nu wel iets meer mee, maar ook nog niet alles. Alvleesklierkanker. Dus ze kunnen wat dat betreft op dit gebied natuurlijk veel en veel meer. Dus de gezondheidszorg is natuurlijk ook gigantisch vooruit gegaan.
Ja.
En dus de radio, toen ik 11 was en toen dat radiootje op mijn naast mijn nachtkastje kwam.
Mm-hmm.
Dat gaf voor mij ook een soort troost. Dus radio is voor mij ook altijd een soort troost geweest.
Ja.
Dat is nu, als ik het psychologiseer, achteraf gepraat. Hè. Dus, en die troost en dat prettige gevoel is altijd bij radio gebleven.
Grappig is dat.
Ja, ja. Ja. Dus, en dat heeft zo allerlei vertakkingen gekregen. En dan maken we misschien een sprongetje naar die reizen maken om verre stations te ontvangen.
Nou, nog heel voordat we dat sprongetje gaan maken. Want ik probeer me voor te stellen, als je 11 bent en je vader sterft, ben je dan ten volle bewust dat er iets heel ergs gebeurt? Of ben je op je 11e nog heel erg met jezelf bezig? Of allebei, kan ook.
Ik miste hem ontzettend. Want het was, ik had mijn vader was ook een soort kameraad voor mij. Dus als het vakantie was, dan sprong mijn vader was vertegenwoordiger, dus die chaise door de Betuwe en de Achterhoek en om Liga aan de man te brengen.
Liga?
Liga, ja,
oh,
zeker.
Ja.
Ik ben groot geworden op Liga.
Ja, dat kan haast niet anders.
Ja. En dan ging ik in de vakantie mee.
Ja.
Ja, ik reed altijd mee. Ik vond het fantastisch natuurlijk. Ik kwam overal. Moest soms in de auto blijven zitten, want er was blijkbaar een ingewikkelde klant. Dus, en dat viel natuurlijk ineens weg.
Ja.
En dus ik heb hem wat dat betreft heel erg gemist. Ja.
En kan je die periode ook nog herinneren dat hij ziek was?
Ja, maar dat is ook... Ik weet nog dat hij in het ziekenhuis lag. Ik zie bij wijze van spreken het bed nog voor me. Maar dat is hij is vrij kort ziek geweest. Eigenlijk in de in absolute sfeer. 2 maanden misschien, zoiets. Ja. Ja.
En hoe redde je moeder zich daarna? Met 4 kinderen? Ik wil zeggen, er was vast nog een voorraad lichaam. Maar dat klinkt heel onaardig.
Ja. Nou ja, ze kreeg een pensioen.
Ja.
En ze kon blijkbaar erg goed met geld omgaan. Dus we hebben het eigenlijk altijd wel gered. We gingen zelfs nog op vakantie. Ja. Weliswaar simpel met de trein en dat soort dingen. Hè?
Ja,
naar het strand. Maar goed.
Een vrouw in die tijd met 4 kinderen. Ja.
Ja.
Nou was je al...
Mijn oudste 2 zussen... Die waren al zo'n beetje half het huis uit. Oudste zus was al getrouwd. Mijn tweede zus was ook al bijna het huis uit. Dus in die zin had ze op een gegeven moment nog maar 2 kinderen over. Hè?
Ja,
om voor te zorgen.
Ja. En jouw andere zus was?
Die is 3 jaar ouder.
Oh, ja.
Ruim 3 jaar ouder. Ja.
Nou ja, het is toch een rare tijd in ieder geval.
Ja, ja.
Ik zit even te kijken, want ik denk het is misschien wel even leuk om de Fortunes te draaien.
Mm-hmm.
Die staat op jouw lijstje.
Oké.
Oké, was je het vergeten?
Ja. Supreme.
Caroline.
Caroline, oké.
Naar aanleiding van de zeepiratentijd.
De zeepiraten, ja.
Of zeg je nou, weet je, we zijn alweer op bijna 3 kwartier. Als ik nog 1 plaatje mag kiezen, zullen we dan de Beatles doen?
Nee, doe toch maar Caroline. Dat, ja. De mooie bel. Boem, boem. Ja.
Het is jouw uur, hè?
Ja, ja.
Oké. Waarom deze Ben Korbeek uit Dalfsen?
Ja, ik heb dus iets met radio, zoals je al begrijpt. ik ben natuurlijk opgegroeid in de periode van de piratenschepen. De radiopiratenschepen.
Ja.
Veronica en later kwamen de Engelsen natuurlijk opzetten. Radio London, Big L, Caroline.
Ja.
En ik woonde toen in Nijmegen en... Het was al een hele klus om die stations goed binnen te krijgen. Dus je moest een goede antenne spannen en een goede radio hebben. Veronica was al heel moeilijk in Nijmegen te ontvangen. En zo is eigenlijk ook een beetje de hobby ontstaan... om naar hele zwakke zendertjes te luisteren. Steeds verder weg, steeds verder weg. En toen ik in Mozambique zat, toen had ik zo'n grote wereldontvanger bij me... En dan luisterde ik s'avonds om 11 uur. Dan ging dus de radio Mozambique, die op een frequentie zat vlak naast de Hilversum, die ging de lucht uit. En dan kon ik van 11 tot 12 gewoon met het oog op morgen luisteren.
Ach, ja,
op de middengolf. Ja. Op de middengolf. Ja. Niet op de korte golf, maar op de middengolf. 10.000 kilometer afstand.
Ja.
Dus tussen die twee waterbakken, daar had ik al een draadje gespannen. 40 meter draad. En de ontvangst was echt soms ongelooflijk goed. Ja.
Heeft jouw vrouw nooit gezegd, Ben, alsjeblieft,
waar
ben je nu weer aan het...
Overal draden.
Ja, precies. Ja, ja.
Het heet ook draadloos in het Engels, hè? Maar...
Nee hoor.
Ja. Ja. En teruggekomen in... Eigenlijk kon ik dus heel Europa op de Middengolf ontvangen.
Ja.
En toen ik in Nederland terug was, toen ben ik eigenlijk gaan luisteren op de Middengolf naar verre stations uit Amerika en uit Zuid-Amerika en uit Azië. En het bleek dan dat, met name als je op bepaalde plekken in Europa bent, dat het dan beter gaat. Dus vandaar ben ik op reis gegaan.
Je zegt het, dat kunnen mensen thuis nu niet zien, maar je trekt zelfs verontschuldigend jouw schouders op. Ja, ja. Waarschijnlijk gebeurt het vaak op verjaardagen dat mensen zeggen, niet naast Ben gaan zitten, want dan gaat hij over zijn radio-expedities vertellen. Of tenminste, zo voel jij dat.
Ja, een beetje radioot, hè?
Ja, want je hebt zelf in de gaten dat het een rare hobby is. Ja, maar wat is de lol om ergens naartoe te reizen? Want waar reis je dan naartoe, waar je goede ontvangst hebt?
Een hele goede ontvangst heb je in Noord-Zweden.
En hoe weet je dat dan? Want er is er ergens een forum voor andere radioten.
Daar zitten ook de Zweden hebben daar een oude school. Ja, ik woon zelf ook in een oude school. Maar de Zweden hebben een oude school. En die is in de zomer het clubgebouw van de voetbalclub. En in de winter is het gebouw van de radioluisteraars. En die hebben enorme antennes gespannen van 800 meter lang.
Ja.
En dan luisteren ze, omdat het dan in Noord-Zweden... Oh, sorry, ik zit aan de microfoon. In Noord-Zweden min of meer donker is. Althans, het is wel licht, maar het is in donkere condities. Die radiogolven die gaan door het donker. Kunnen die heel ver reizen. En dan heb je geen last meer van de Europese stations. Want daar is het intussen dag geworden. En die stations komen dan niet meer zo ver.
Ja.
En dan kun je van... Dan luister je naar Seattle, naar Vancouver, naar San Francisco, Los Angeles. En dan luister je eigenlijk naar de lokale zender van Los Angeles. Of van Vancouver. En dat is fantastisch. En dat gaat in Noord-Zweden zo goed dat je helemaal geen storing hebt. Je kunt het nieuws volgen, de verkeersinformatie. Nou, dat is heel grappig.
Maar gaat het dan, het gaat niet om de inhoud. Het gaat bijna om de sport, om steeds weer iets nieuws, misschien nog iets verder weg. Of iets vreemders.
Dat speelt ook
nog
mee. Ik vind het ook wel heel erg leuk om de inhoud te horen.
Ja.
De soorten muziek. Of ineens bijvoorbeeld, als je dan 's middags, dan komt Japan bijvoorbeeld op de Middengolf door.
Ja.
En dan hoor je ineens Engelse les. En dan hoor je mevrouw Japans praten en even later het Engelse zinnetje zeggen. En dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dus ja, ik heb ook een website en daar kan je dat al...
Ik wou net zeggen, wat doe je er ook iets mee?
Ja,
want
je
moet
iets
het ook, ja, die website. Ja.
Je kan op de website kijken en dan kun je ook al die geluiden aanklikken. En dan heb je bijvoorbeeld...
www.corbeek.nl Corbeek met ck. Ja. .nl
/radio.
Oh ja...
Ja, die zit er al op.
Ja.
En die heeft mijn zoon gemaakt, Joris.
Ah.
En we waren er al vroeg bij met internet.
Ja.
In 1995 zaten we al op internet.
Kijk.
Ja. En helemaal onderaan staat Parkalompolo.
Parkalompolo. Weer zo'n mooie plaatsnaam.
Ja.
Het zou fijn zijn als... Ik ben mijn pijl.
Kun je vinden?
Nou, het ligt volledig niet aan die prachtige site die Joris gebouwd heeft. Parkalompolo. Kun jij om mij heen kijken waar ik Parkalompolo... En Ben staat nu op en loopt even naar mij toe. Want
die moet je aanklikken. Die.
Ja, die.
Nee,
die.
Ietsje naar hoog. Ja, die.
Oh ja, Parkalompolo. Ja, ja. Sorry, ja, kijk dan ook. Ja.
Ja. En dan
de expeditie.
Dat zijn de roepnamen van de zenders. En dan heb je bijvoorbeeld hier...
Een hele lijst. Je moet even in je eigen microfoon weer gaan praten. Ja, ik zie. Inderdaad, u moet er ook nog maar chocola van kunnen maken. Hier volgt een compleet overzicht van station calls die Evert en Ben in Parkalompolo hebben gehoord.
Ja, ja.
Oh. En dan gewoon een enorme rij inderdaad met naam. En dan weet je het dan ook meteen als je een nieuwe hoort? Heb je ze ook in je hoofd zitten?
Het leuke van Amerika is dat de stations in Canada en Amerika hebben allemaal een roepnaam. Dus net als wij, als een auto een nummerbord heeft, heeft ieder station daar een roepnaam. En je weet dus, K-O-M-O, Como, dat is gewoon Seattle.
Ja, oké, okay, dus je weet, dus, die ken je
hebt
dan?
Je hebt daar lijsten van en dat kun je opzoeken. En, dan, en ze roepen ook regelmatig natuurlijk hun stationsroepnaam.
Eens even kijken hoor, want ik heb hier bijvoorbeeld Calgary. Weet je dan welke het is? Weet je dat zo? Niet spieken?
Nee, dat...
Nee, oké, okay. CFFR. Eens even kijken, en dan klik ik dan aan. Oh. Ligt aan onze computer hoor. Ja? Dat het even duurt, niet aan de website van jongens. Even. Oh, en dan speel ik hem af. Kijken of ik hem ook aan kan zetten. Oh, dat ben jij die chips eet. Ik denk, hebben ze nou voor rare kraakgeluiden? Hmm. Nee, ik krijg hem heel even hier niet over de speakers. Maar zo kun je dus alle station calls van al die radio die verzamel je. Ja. En dan wordt het opeens veel behapbaarder als je zegt, ik spaar ze. Ja,
ja precies. En het gekke is, je denkt in het begin van, dat er zijn maar een paar mensen die dat doen. Maar dat blijkt dus over de hele wereld blijken er van die groepjes enthousiastelingen te zijn die dat doen.
Ja.
Dus er zijn Amerikanen die zitten aan de westkust van Amerika. Dus daarbij Seattle en Vancouver in de buurt. En die luisteren dan naar de andere kant van de plas. Naar Japan en naar China en naar Australië en Nieuw-Zeeland.
Ja.
En wij luisteren weer in West-Europa naar Amerika.
Ja.
Dus en dat is toch een behoorlijke groep in Nederland die daar... Die hobby beoefent. En niet alleen de middengolf, maar ook de korte golf. En dat zijn gewoon enthousiastelingen.
Ja, ik wil zeggen, je hebt heel veel hobby's waarvan je dan toch weer achterkomt dat andere mensen inderdaad die hobby ook weer hebben. Ja. Maar het grappige is, jij zegt ze zaten in 1995 al op internet. Heeft dat hier ook mee te maken? Want dit is typisch iets wat inderdaad leuk is om met enthousiastelingen over de hele wereld over te communiceren. Ja. En daar is internet natuurlijk wel het medium voor. Hoe kwam jij in aanraking met internet?
Joris was al heel vroeg geïnteresseerd in computers.
Ja.
En die zeurde ons eigenlijk altijd de kop gek. Dan wilde hij weer dit en dan weer dat. Dus dan moest hij eerst een opdracht doen.
Wat voor opdracht moest hij doen?
Dan moest ze bijvoorbeeld eerst dit of dat doen of sparen. En als hij dan zoveel geld bij elkaar had gespaard, dan mocht hij dit of dat kopen.
Nou, goed. Heel keurig
maar
opvoeding.
Maar in 1995, toen je dus nog in moest bellen met zo'n modem. Toen kwamen wij op internet.
Ja. Dus... Maar hij ging een beetje voorop. Maar er was dus wel al zo'n band van dat jij geïnteresseerd was in wat hij deed, in plaats van dat jij dacht, dan heb je hem weer met zijn computers.
Ja. Nou ja, hij heeft ons natuurlijk ook een meegesleept. Beetje meegesleept in het internettijdperk.
Ja. Ja. Wat doe je nu behalve deze site via internet?
Ik restaureer. Dat is ook wel weer een activiteit van me. Ik ben sinds kort gepensioneerd, dus... Of met de FUT of
OBU. Ik wou net zeggen, je bent te vroeg, hè?
Nee, ik ben te vroeg, maar ik ben met de OBU. En ik restaureer oude elektronica. Dus oude radio's, oude pick-ups, oude autoradio's. En op internet, vroeger moest je natuurlijk, als je een schema van iets wilde hebben. En dan moest je dus of het geluk hebben dat er in Nederland iemand was die schema's had en voor je wilde kopiëren. En er zijn allemaal clubs die dus dat soort spul wel hadden.
Ja, maar dat was vaak heel lang telefoneren. Ja.
Bellen of een briefje schrijven. En dan werd het gezocht in het archief. En dan werd een kopietje gemaakt.
Ongelooflijk, hè? Hoe makkelijk dat geworden is.
En nu toets je het in. En in Amerika, alle schema's staan bijna op online.
Ja.
Van de oudste dingen uit 1925 tot 19... noem maar op.
Ja.
Ja.
En wanneer doe je dat dan?
Dat restaureren?
Ja.
Overdag, ja.
En dan, hoe laat sta je op?
Nou, tegenwoordig niet meer zo vroeg hoor. Oh. 8:30, 8:15, 8:30 ben ik dan meestal uit de veren.
Ja. Ja.
En dan even koffie drinken. En dan, als het mooi weer is, ga ik in onze grote tuin werken.
Ja, in Dalfsen, bij de school. Dalfsen. Ja.
Ja, want het is een oude school. Maar wat vroeger het schoolplein was, is nu allemaal tuin. Dus dat is nog
echt
veel.
Waar? Ja. Maar hoe zijn jullie tegen die school aangelopen dan?
Ja, mijn vrouw die doet iets met kunst.
Ja.
En ik natuurlijk iets
doet
met radio.
Doet iets met kunst ook. Je zit al een uur over jezelf te praten en je vrouw doet iets met kunst. Ja.
Ze kan nu ook een uur zitten praten. Dat is geen probleem.
Nou, dat kan nog.
Ze kan ze nog opgeven.
Ja.
En die ligt nu waarschijnlijk op één oor.
Ah.
Ja. Maar zij maakt schilderijen, ze maakt keramieke beelden, borden, schalen. Ze doet iets met glas. Dus zij is heel erg aan het experimenteren van, ja, met vormgeving.
Ja.
En ja, ze maakt mooie dingen.
En die school?
En dus die school, die wij gingen naar een makelaar, want we moesten in de buurt van Zwolle gaan wonen. Dus we hebben onder andere ook nog, waar jij woont, in Kampen rondgekeken.
Ja.
En want ik wilde wel een beetje in de buurt, op fietsafstand wilde ik van Zwolle wonen. Ik dacht, dan kan ik op mijn fiets naar het werk. En toen kwamen we bij een makelaar. Toen zeiden we, nou, het moet dit en het moet dat. Het moet ruim zijn, het moet zus, het moet zo. Die makelaar die keek ons meewarig aan. Die zei, meneer, dat is er niet.
Maar dat goed,
ik zal voor
zien.
U kijken.
En weer kwam er iets jouw kant op waaien.
En toen kwam, ja, toen had je nog niet dat allemaal via internet ging.
Nee.
Want dat was dus 2000. Dat internet is heel hard gegaan.
Ja.
Maar we kregen dus iedere week briefjes thuis in Utrecht van, nou, die huizen zijn beschikbaar.
Geleden, ja.
En op een gegeven moment zat er dus dat huis tussen. Toen dachten we allebei van, dit is het. En we zijn gaan kijken en we waren verkocht.
Maar is het niet veel te groot voor met z'n tweeën?
Nou, het is een klein plattelandsschooltje. Dus het is een tweeklassig, was oorspronkelijk een tweeklassig schooltje.
Maar je zit wel in een klaslokaal.
De huiskamer is een klaslokaal.
Ja.
Ja. Dat is wel heel grappig.
Ja. Ben.
Ja.
Ben je gelukkig?
Ja.
Hoe komt dat?
Nou, ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht toen ik hier naartoe reed. Van, ik denk dat je als mens moet proberen het jongetje of het meisje in jezelf levend te houden. Ondanks alle verantwoordelijkheden die je hebt als je vader wordt of moeder wordt of. Maar dat je ook iets van die passies die je als kind had, dat je die niet moet denken van, nou, dat komt later wel. Die zet ik even opzij en straks als ik weer tijd heb. Maar probeer die passies om die vast te houden.
Ja.
En nou, en dat heb ik geprobeerd. En dat probeert mijn vrouw ook. En dat is voor een deel de basis van het geluk. Ja, je moet natuurlijk ook het kan ook mee en tegen zitten. Maar het helpt in ieder geval om je dromen voor een deel waar te maken. Ja.
Wat moet jij nog doen, behalve genieten van je kleinkinderen?
Ja, er zijn nog veel reiswensen, hoor. Dus wat dat betreft.
Zijn er nog heel veel plekken waar je heel veel ontvangst hebt?
Ja, ja, ook. En waar heel veel te zien is.
Ook nog, ja.
Dus momenteel merk ik gewoon, ik zoek het wat dichter bij huis. Dus vroeger, ik ben ook centamateur, dus ik mag ook zelf achter de microfoon
Maar op je eigen plekje. Ja.
Op mijn eigen plekje. Maar ik merk dat ik het wat dichter bij huis zoek. Dat ik vroeger heel erg verre verbindingen maakte. En nu probeer ik eigenlijk meer dicht bij huis. Met de buren en met de naaste omgeving.
Je mag naar huis, contact. Ben Korbeck. Dit was jouw radiobiografie bij Max. Dank je wel.
Dank je, Astrid. Het was erg leuk.
De Nacht van uw Leven is een programma van Omroep Max.